Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 74, het tweede en het vijftiende vers. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond en vers 15, hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoogd. 2 en 15 van Psalm 74. Stellen wij ons ook deze morgen onder Gods heilige wet. In antwoord daarop zingen we van Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik om, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En daarna wordt u gelezen uit Exodus 12, daarvan het eerste tot en met de dertiende vers. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit Exodus 12, vers 1 tot en met 13. Nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 40, het vierde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Exodus 12, de versen 1 tot en met 13. De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: deze maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Ze zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreek tot de ganse vergadering Israëls, zeggende: aan de tiende deze maand nemen een iegelijk een lam naar de huizen der vaders, een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen een iegelijk, nadat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneke, een jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering Israël zal het slachten tussen twee avonden. En ze zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in welke zij het eten zullen. En ze zullen het vlees eten in dezelfde nacht, aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. Ze zullen het met bittere saus eten. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden, maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkels en met zijn ingewand. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen, zult gij met vuur verbranden. Aldus nu zult gij het eten. Uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand, en gij zult het met haast eten. Het is des Heeren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaars, ik de Heere. En dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder uw lieden ten verderve zijn, wanneer ik Egypte land slaan zal. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen, gemeente, met Gods hulp op deze eerste Lijdenszondag stilstaan bij Exodus 12 en daarvan het derde, vijfde en zesde vers. Exodus 12 vers 3, 5 en 6, daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen: spreekt tot de ganse vergadering Israëls, zeggende: aan de tiende deze maand nemen een iegelijk een lam naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis. En dan vers 5. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneke, 1 jaar oud. Van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering Israëls zal het slachten tussen twee avonden. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoogd. Dat hebben we zojuist gezongen. En laat dat in ons hart mogen leven. Vele malen bracht u ons hier samen in dit kerkgebouw. En er zijn er onder ons die ervan getuigen kunnen hoe u wonderen wilde doen op deze plaats. Hoe u gesloten harten wilde openen. Hoe u harde harten wilde verbreken. En hoe u stenen harten uit het binnenste wilde wegnemen om er een vlezen hart voor te schenken. En als we deze morgen bijeen zijn, dan bidden we u om diezelfde wonderlijke daden van uw hand Heere, wilt u deze morgen krachtig werken onder de prediking van uw woord? Dat zal niet kunnen om iets uit ons, Heere. Want wanneer wij denken aan wie we zijn voor uw heilig aangezicht, dan moet schaamte ons vervullen. Dan moeten we ons op de borst slaan met de tollenaar in de tempel. Dan moeten we ons inderdaad, zoals dat ook van Efraïm beschreven staat, ons op de heup kloppen. Dan moeten we ons diep voor u verootmoedigen. En Heere, wil ons daar brengen voor het eerst, of bij vernieuwing en bij verdieping. Op die plaats waar we de minste en de kleinste worden voor uw aangezicht. Een mens die het niet verdiend heeft, dat u naar hem zou omzien en dat u een woord tot hem spreken zou. Maar Heere, leg dan toch ook in ons hart dat dringende gebed en dat hunkerende verlangen naar één woord van uw mond. Naar één kus van uw gezegende lippen. Heere, wilt u vanmorgen nog betonen dat u diegene bent van wie de dichter van de 45e psalm het zingt. Genade is in uw lippen uitgestort. Heere, wilt u zo vanmorgen nog de rijen doorgaan? Wilt u zo nog spreken tot onze harten, al hebben wij het niet verdiend? En dat geldt voor ons zoals we hier in de kerk zijn, op de kansel, onder de kansel. En dat geldt ook voor degenen die thuis met ons meeluisteren. U kent ze en ieder in zijn of haar omstandigheden. U weet wat er in de achterliggende week heeft plaatsgevonden. U kent alle zorgen en mogen we bijzonder onze zieken aan u de Heere aanbevelen. Heere, we dragen ze aan u op, onze oude zuster Den Hartog, die wanneer u het geeft aanstaande dinsdag weer huiswaarts hoopt te keren. Wil u haar gedenken samen met haar man en maakt u het goed, Heere, met uzelf. Wilt u schenken wat nodig is bij alle zwakheid van het lichaam die ervaren wordt en bij het ouder worden en bij het dichter komen, bij de grens van het leven en de dood en van de eeuwigheid, maar schenkt u wat niet gemist kan worden in de avond van het leven. Heere, we dragen haar zo aan u op. We denken aan andere ouderen uit de gemeente. Wilt u ze gedenken, ieder in zijn of haar omstandigheden? Wilt u zorgen, Heere, voor de zieken? Gedenk onze zuster van Breugel, die in afwachting is van verder onderzoek en uitslagen, maar die ook deze morgen onder ons kan zijn. Wilt u haar nabij zijn? En wilt u het alles nog wel maken en doen meevallen? En boven alles wilt u vertroosten met uw genade. Sterk ook haar man en allen die haar lief zijn. Wilt u zijn, Heere, met onze broeder van Leeuwen? Wees ook hem tot hulp en sterkte en schenk hem moed en krachten in de weg die hij moet gaan. Een weg van lichamelijke beproeving. Maar wilt u, Heere, hem ook geestelijk uw onderwijs schenken? Wees, Heere, met degene die te maken hebben met klachten en daarvoor onderzoeken ondergaan. We denken ook aan onze ambtsbroeder, broeder van Voorde, die al langere tijd te maken heeft met pijnklachten. En u weet, Heere, wat daar de oorzaak van is. Zou u het ook willen laten meevallen en zou u willen geven, Heere, dat hij toch alle noden en zorgen op u de Heere mag werpen. En wilt u hem gedachtig zijn en hem naar lichaam en ziel ondersteunen. We mogen u deze morgen, Heere, dankzegging doen voor het feit dat onze zuster Landman een verblijdende uitslag ontving. U hebt dat weer gegeven. En geeft u haar samen met haar man u daarvoor te mogen erkennen. Gedenken ook voor de toekomst. Heere, zo bevelen we een ieder aan u aan, ook degene van wie we de namen niet noemen, maar die toch zorgen kennen. Wilt u ze nabij en goed zijn? Gedenk aan die het psychisch moeilijk hebben, sterk ze. Geeft u ze licht en moed. Geeft u ze, Heere, boven alles dat ze uw stem mogen vernemen. Wilt u denken aan de rouwdragenden, de eenzamen onder ons? Wilt u ze helpen? Als het verdriet zomaar sterk aanwezig kan zijn, Heere, wanneer ondervonden moet worden dat de plaats tegenover ons leeg is en onze woning. Wat kan ook dat een verdriet geven? Wat kan dat onwerkelijk zijn? Maar Heere, mag de troost bij u gezocht worden. En geeft u dat alle wegen van moeite en van druk toch mogen uitdrijven naar u. Wilt u die wegen door het werk van uw Heilige Geest heiligen aan het hart? Want als dat niet gebeurt, Heere, dan zullen we zoeken naar tijdelijke uitkomst. Dan zullen we zoeken naar beterschap voor het lichaam. Dan zullen we zoeken naar kracht en troost om verder te gaan in de eenzaamheid of in de psychische moeite. Maar dan gaan we onveranderd door en wil ons daarvoor bewaren. Het is zo nodig dat u ons door uw geest bepaalt bij de diepe oorzaak van al het lijden en alle moeite, bij de schuld van onze zonde. En dat u het ons persoonlijk tot schuld maakt. En dat u ons zo, Heere, belang doet krijgen bij dat Lam Gods over wie je deze morgen gaan mag. O Heere, wij moeten tot onze schaamte en tot onze verootmoediging belijden dat er van nature geen plaats voor dat Lam is. En dat is geen koude belijdenis, maar dat is reden om ons voor u te verootmoedigen. Heere, wij moeten u belijden dat het ook in het leven van uw kinderen na ontvangen genade zo is. Dat er zo vaak geen plaats is. En daarom bidden we van u of u de prediking van uw woord ook wil gebruiken om plaats te maken voor dat Lam Gods. Maar Heere, daar waar u zelf plaats maakt, daar zult u de lege plaats toch ook met dat Lam gaan vervullen. En zou u dan vanmorgen in het hart van bekommerde, van verstaande dat Lam willen gaan aanwijzen. Mogen ze het horen, Heere, voor het eerst in hun leven tot hun onuitsprekelijke verwondering en stille vreugde. Dat dat Lam nu gekomen is en machtig en gewillig is om ook voor hen reiniging te doen. Heere, maar wilt u geven dat we dan ook verder geleid mogen worden. Dat we ons niet tevreden zullen stellen met een aangewezen Lam. Maar dat we mogen gebracht worden tot dat Lam. Dat we, Heere, gebracht mogen worden bij een geslacht Lam om dat bloed te zien vloeien. En dat we door de bloedpoort mogen binnengaan om achter het bloed des Lams te schuilen. En om het te weten veilig achter dit bloed van het Lam. O, dan zal ons hart nog dieper vernederd worden. Maar dan zal de vreugde ook nog dieper gevonden worden. Nu een plaats gevonden te hebben bij die God die het heeft gezegd. Er is een plaats bij mij. Heere, wilt u zo vanmorgen nog wonderen doen. In het leven van kinderen en van jongeren en van ouderen. We smeken het van u. Sterk alle die een taak in deze dienst hebben. Geef uw ondersteuning aan uw knecht. U kent de omstandigheden, Heere. U weet dat hij in alles bediend moet worden van omhoog. Wil het vanmorgen nog doen, al heeft hij het niet verdiend. En schenk het uit genade. Amen. De 81ste psalm, het 5e, 7e en 12e vers. Psalm 81, vers 5. Dit doet Jozef zaad aan Egypte denken. En ook vers 7, op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. En vers 12, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. 5, 7 en 12 van psalm 81, wij gaan dat zingen terwijl er 3 collecten gehouden worden voor eredienst, diaconie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 65, het tweede vers, willen we straks in antwoord op de prediking zingen. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Welzalig, dien gij hebt verkoren, dien gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Tweede vers. Van Psalm 65 na de prediking. Geliefde gemeente, het is bijna 2000 jaar geleden dat de Heer Jezus Christus geleden heeft en gestorven is. En in die bijna 2000 jaar daarna is er in de kerk der eeuwen altijd weer gepreekt over een lijdende Christus. Altijd weer heeft Gods kerk ook vertroosting gezocht en gevonden in de wonden van Christus. En wanneer er dan stilgestaan werd bij het lijden van de zaligmaker, dan werd er soms gepreekt uit de evangelie, want daar vinden we het lijdensevangelie. Dan werd er soms gepreekt uit de profetieën. Denkt u bijvoorbeeld aan Jesaja 53. Maar de alleroudste lijdenspreek die ons bekend is en die gehouden werd zo rond 200 na Christus door Melito van Sardis. De alleroudste lijdenspreek gaat over het hoofdstuk dat vanmorgen voor ons ligt. Exodus 12. Want dat is ook lijdensevangelie. Als het daar gaat over het lam, het paaslam, dat verwijst naar de Heer Jezus Christus. Van wie de apostel Paulus schrijft in 1 Korinthe 5, want ook ons paascha, ons paaslam, Christus is voor ons geslacht. Daar komt het, geliefde gemeente, voor ons allen op aan. Dat we dat in waarheid zouden kunnen zeggen, want ook ons paascha, Christus, is niet alleen maar geslacht, daar staan we bij stil in deze weken, maar is voor ons geslacht. Dat is alles. We willen biddend bij de woorden van onze tekst stilstaan als we daarbij schrijven het lijdensevangelie van het lam. Het lijdensevangelie van het lam. Drie gedachten. Allereerst letten we op het aangewezen lam. Want hij wordt in vers 3 aangewezen. Spreek tot de ganse vergadering Israëls zeggende: aan de tiende deze maand nemen een iegelijk een lam. Vervolgens letten we op het geschikte lam. Dat is vers 5. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneke 1 jaar oud. Dat zijn de vereisten waaraan het paaslam moest voldoen. En tenslotte staan we stil bij het geslachte lam, vers 6. Het slot en de ganse gemeente der vergadering Israëls zal het lam slachten tussen twee avonden. Dus het aangewezen lam, het geschikte lam en het geslachte lam. Onze tekstwoorden van vanmorgen staan tegen de achtergrond van de plagen van Egypte. 9 keer al had de Heere door die plagen gesproken tot de farao en tot het volk van Egypte. 9 keer had de Heere al gezegd: laat mijn volk trekken. 9 keer had de Heere in die plagen laten zien dat hij de sterkere was. Sterker dan de goden van Egypte die geen goden waren. Maar onder al die zichtbare roepstemmen en ook onder al die voelbare roepstemmen, want de farao en het volk van Egypte hebben het ervaren wat dat was, die plagen. Maar onder al die roepstemmen hebben de Egyptenaars zich verhard. Ze hebben het volk niet laten trekken. En dan is de maat vol. Dan komt de Heere met de 10e plaag. De ergste plaag. De zwaarste plaag. Die plaag waarvan we in vers 12 lezen: want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan. Alle eerstgeborenen zullen in de nacht moeten sterven. En u moet weten dat de eerstgeborene in de tijd van de Bijbel een beeld was van de vertegenwoordiging van heel het huis. De eerstgeborene vertegenwoordigde heel zijn huis. Als de Heere dan ook zegt, ik zal alle eerstgeborenen slaan, dan zegt hij eigenlijk, ik zal heel Egypte slaan. Al zullen alleen de eerstgeborenen sterven. Maar ik zal heel Egypte slaan. Ik zal door gans Egypteland gaan. En wie woonden er in Egypteland? Wel, daar woonden de Egyptenaren. Maar daar woonden ook de Israëlieten. Afgezonderd weliswaar. Maar toch in Egypteland. En als straks in de laatste donkere nacht de engel van het verderf door de straten van Egypte gaat, dan zal hij ook komen langs de huizen van de Israëlieten. En dan zal hij daar ook binnen moeten gaan. En dan zal hij daar de eerstgeborenen van Israël ook moeten slaan. En moeten doden. Want de Israëlieten, ze waren wel afgezonderd van het volk van Israël. Maar ze waren niet beter dan de Egyptenaren. Ze waren wel afgezonderd. Ze deelden wel in bepaalde voorrechten. Maar dat maakte niet dat ze zonder zonde waren. Ook de Israëlieten waren afstammelingen van Adam. Ook de Israëlieten hadden op allerlei wijze tegen de Allerhoogste God gezondigd. Ook de Israëlieten hadden Gods deugden gekrenkt en Gods eer geschonden. En God in het aangezicht geslagen met hun zonde. Ook de Israëlieten moesten naar recht sterven. Laten we de lijn maar even doortrekken. Want u mag een lijn trekken van het volk van Israël. Dat afgezonderde volk van Israël ook. Zoals het daar in Egypte woont. Naar de gemeente. Zoals ze vandaag samenkomt onder het woord. Voor die gemeente geldt dat ze is afgezonderd. Dat ze heel veel voorrechten heeft ontvangen die Egypte niet heeft ontvangen. Ons zijn de woorden Gods toebetrouwd. We mogen het woord van de prediking hebben. De Heere heeft u en jou en mij apart gezet en gebracht onder de bediening van het verbond. De beloften van het verbond hebben geklonken. Allerlei voorrechten die we niet klein mogen achten. Allerlei voorrechten die we ook hebben te overdenken voor onszelf. Alleen, geliefde gemeente, als straks de engel van het verderf in de laatste nacht van uw en van mijn leven aan de deur van ons levenshuis komt, dan laat hij zich niet tegenhouden door een bordje gedoopt. Dan laat hij zich niet tegenhouden door een bordje beleidend lid. Dan laat hij zich niet tegenhouden door een bordje avondmaalganger. Dan laat hij zich niet tegenhouden door een bordje dominee of ambtsdrager. Dan laat hij zich niet tegenhouden door een bordje veel gedaan in de dienst van de Heere en ten dienste van zijn koninkrijk. Dan moet er bloed aan de posten van uw hart zijn. dan moet er bloed zijn aan de posten van uw hart. En het is zo nodig dat u het weet en dat wij het weten. Te mogen schuilen achter het bloed van het lam. Want alleen als ik het bloed zie, dan zou ik voorbij gaan, zegt de Heere. En hoe zal dat bloed er nou komen? Hoe zal dat bloed er nu komen aan de posten van mijn hart, vraagt iemand. Wel zullen we tegen die achtergrond gaan luisteren naar de woorden van onze tekst. En dan beginnen we maar te lezen in vers 3. Spreekt tot de ganse vergadering Israëls, zeggende: aan de tiende deze maand nemen een iggelijk een lam. De Heere richt zich tot Mozes en tot Aaron, lezen we in vers 1. En dan zegt de Heere tegen Mozes en Aaron: Mozes, Aaron, u moet gaan spreken tot de ganse vergadering van Israël. Alle oudsten van het volk, en die vertegenwoordigen het volk ook weer, maar alle oudsten van het volk moeten het horen, hoe de Heere bij zichzelf vandaan een weg van ontkoming gaat aanwijzen aan het volk van Israël, waar de dood en het oordeel en het recht van God dreigt. Spreek tot de ganse vergadering Israëls, zeggende: aan de tiende van deze maand nemen een iggelijk een lam. Dat moest dus gebeuren. Dat is de weg van ontkoming die de Heere gaat aanwijzen. De vaders, als die in leven waren, of de grootvaders, en anders de oudste zoon in het gezin, ze moesten naar hun schaapskooi gaan, naar hun kudde gaan. En u weet dat het volk van Israël in Egypte het beroep van schaapherder uitoefende. En ze moesten hun kudde overzien en dan moesten ze uit hun kudde een lam nemen. En dat lam, dat moest straks sterven in plaats van de eerstgeborene van het huis. Het bloed van dat lam moest vloeien. En dat moest gestreken worden aan de zijposten en aan de bovendorpel. Het vlees van dat lam moest gegeten worden. En achter het bloed van dat lam moesten de Israëlieten schuilen. Maar wie wijst dat lam heen? Ik heb het u eigenlijk al gezegd in de inleiding van de preek. Wijst dat lam niet heen naar diegene van wie Johannes de Doper het heeft gezegd, met zijn uitgestrekte vinger: zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Wijst het niet heen naar die Heer Jezus Christus van wie Jesaja heeft geprofeteerd: als een lam werd hij ter slachting geleid. En van wie de apostel Paulus schrijft: want ook ons Pascha, ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Christus het lam. Deze instelling in het Oude Testament, ze wijst heen naar de lijdende Christus. En dan gaan we vers 3 nog een keer lezen en twee stukjes in dat vers onderstrepen. Allereerst: aan de tiende deze maand nemen een iggelijk een lam. Een iggelijk. Als u ergens ziet dat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en zou leven, dan is het in dit vers. De Heere zegt niet: laat die man, die vrouw, die jongen, dat meisje een lam nemen. Maar de Heere zegt: een iggelijk nemen een lam. God heeft Israël er niet voor over om om te komen in het duistere Egypte, in het slavenhuis van de zonde. En als we de lijn een ogenblik doortrekken, God heeft zondaren die zich tegen hem hebben gekeerd en hem de oorlog hebben verklaard, er nog niet voor over deze morgen om verloren te gaan. Hij wijst in de evangelieprediking nog op die enige weg van behoud. Het lam een iegelijk nemen. Een lam. Hebt u een lam genomen? Dominee, wat zegt u nou? Een lam genomen. Een lam genomen. U gaat toch niet op de remonstrantietoer? Nee, dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel het allereerst zo. Is dat lam zoals de Israëlitische vader of de oudste zoon of de grootvader dat lam moest nemen in zijn huis? Is dat lam als centraal komen staan in uw huis? Wijzen wij elkaar op de noodzaak om te schuilen achter het bloed van het lam? Staat dat lam in zijn noodzakelijkheid centraal in onze huizen? Als de muren van ons huis konden spreken, als de muren van je kamer konden spreken, waren er dan wel eens worstelingen met de heilige God om dit lam te mogen ontvangen? Een lam voor een huis. Ja, en dat is dan ook wat we nog even onderstrepen moeten. Dat wat er staat aan het slot van vers 3. Een lam voor een huisgezin, betekent dat. En dan moet u weten dat een huisgezin in de tijd van de Bijbel eigenlijk veel breder was dan het gezin uit onze tijd. Een gezin uit onze tijd kent twee generaties. Ouders, als ze in leven mogen zijn, en kinderen. Maar in de tijd van de Bijbel kende een huis, een gezin, meerdere generaties, soms wel vier. Dat was de grootouders, en dat waren de ouders, en dat waren de kinderen, en dat waren dan ook weer hun kinderen. En wat een vader of een grootvader moest doen, ja, die moest het aantal leden van zijn huisgezin opnemen, en daar moest hij een lam zoeken in zijn kudde. En dat lam dat moest straks in het bijzijn van zijn kinderen en van zijn kleinkinderen, als die er waren, geslacht worden. Dat lam moest zichtbaar geslacht worden voor het huis. Dat lam moest centraal staan. Nogmaals, geliefde gemeente, wat staat er centraal in ons huis? Ik vraag het aan mezelf en ik vraag het aan u. Wat staat er centraal in ons huis? Onze mooie meubeltjes. Onze computer. Televisie misschien. Ons werk en onze carrière. Of het lam. Het lam aangewezen, dat is onze eerste gedachte. Geliefde gemeente, is het lam u al aangewezen? Wij zouden kunnen zeggen dat lam wordt u zondag in zondag uit aangewezen in de evangelieprediking. Altijd weer wordt er gewezen, soms heel direct en uitdrukkelijk, soms misschien meer indirect, maar altijd wordt er gewezen op dat ene lam van God, wiens bloed reinigt van alle zonden. Maar voor wiens bloed het ook geldt dat het nodig is om daarachter geborgen te zijn. Het lam wordt u aangewezen zondag in zondag uit. Zijn werk, zoals we het straks ook zullen horen, kan voor God bestaan. En dat lam is zeer gewillig om zichzelf te geven tot in de dood. Maar is hij nu ook persoonlijk aan u aangewezen? Want van nature verachten we het lam. Dat is hetzelfde wat Jesaja in opdracht van de hoge heilige God heeft moeten schrijven in Jesaja 53. Het Lijdensevangelie gaat niet alleen over Christus. Leest u Jesaja 53 maar. Hoe vaak staat daar ook niet: Wij dwaalden allen als schapen. Hij veracht en wij hebben hem niet geacht. Van nature verachten we dit lam. Hoe dat tot uitdrukking komt, misschien wel in het feit dat u het morgen alweer vergeten bent. Misschien wel in het feit dat het straks onderweg naar huis alweer over iets anders gaat. Misschien in het feit dat de prediking van het lam u niet op de knieën brengt. Misschien in het feit dat uw hart vanmorgen onder de prediking niet gaat verlangen en gaat haken en gaat hunkeren naar dat lam van God en dat hij niet dierbaar is in uw ogen. Maar van nature verachten wij het lam. Wat is dat erg, gemeente? Wat is dat aangrijpend? O ja, misschien zijn er bij ons ook in de lijdenstijd van nature nog wel wat tranen. Maar dan de tranen van de dochters van Jeruzalem. Die weenden toen ze de lijdende heren zagen. En van wie Christus zei: weent niet over mij, maar weent over uzelf. En daarom is het zo nodig dat het lam ons persoonlijk aangewezen wordt. Dat er gebeuren gaat in ons leven wat er gebeurde in het leven van Johannes en van Andreas. Zoals we dat lezen in Johannes 1. Dat er op zekere dag, toen ze daar stonden met Johannes de Doper, hun oude leermeester, de Heere Jezus langskwam. En dat Johannes ging wijzen: zie het lam Gods. Dat heeft hij 2 keer gepreekt. Misschien wel veel vaker, maar in ieder geval 2 keer. En die 2e keer deed het woord kracht. Toen sloeg het naar binnen. En toen gingen Andreas en Johannes uit tot dat lam. En ze volgden hem. Wat is het nodig dat het lam ons persoonlijk aangewezen wordt? Weet u waar dat gebeurt? Dat gebeurt gewoonlijk niet, al is de Heere soeverein en mogen wij de Heere niet aan iets binden, maar dat gebeurt gewoonlijk niet in de auto. En dat gebeurt gewoonlijk niet wanneer u thuis aan de koffie zit. En dat gebeurt gewoonlijk niet wanneer u met uw werk bezig bent. Maar dat gebeurt gewoonlijk onder de prediking van het woord. Nogmaals, de Heere is soeverein. Hij kan afwijken van zijn gewone weg. Maar gewoonlijk wijst hij het lam aan onder de prediking van het woord. En dan verleent hij dat woord zoveel kracht. Dan werkt de Heilige Geest in het hart van een zondaar onder het woord zo, dat dat woord dat dat hart geopend wordt voor dit lam. En dat u iets mag gaan zien van waarde en van noodzaak in dat lam. Aangewezen lam, dat is het eerste. Zou u niet biddend komen onder de prediking van het woord? Met de vraag: Heere, wijs me in de lijdenstijd van 2017 dat lam persoonlijk aan. In de tweede plaats is dat lam ook het geschikte lam. En dan lezen we verder, vers 5. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneke, 1 jaar oud. Daar worden 3 eisen genoemd waaraan het lam moest voldoen. Wat was het lam waarachter een Israëliet schuilen kon? Wat was het lam en waaraan moest het voldoen? Wilde een eerstgeborene niet hoeven sterven in de nacht van het oordeel van God? Dan moesten er aan 3 vereisten voldaan worden. Om te beginnen moest dat lam een volkomen lam zijn. In het Hebreeuws staat er een volmaakt lam. Dat lam mocht geen wond hebben. Dat mocht geen gebrek hebben. Het mocht niet kreupel zijn, het mocht niet blind zijn. Het mocht niet ziek zijn. De verhoudingen moesten goed zijn. Het moest een volkomen lam zijn. Dat is de eerste eis. De tweede eis die we lezen in vers 5. Een mannetjesdier. Mannetjesdier was in de tijd van de Bijbel het kostbaarste dier van de kudde. Dat had een hogere prijs dan het vrouwtjesdier. Dat was een van de redenen. Het kostbaarste dier in de kudde. En dan nog een reden waarom het een mannetjesdier moest zijn. U begrijpt dat misschien al wel. Straks moest dit lam sterven in plaats van de eerstgeboren zoon. Een mannetjesdier voor de eerstgeboren zoon. En dan de derde eis die we lezen. 1 jaar oud. Dan was een lam volwassen geworden. Wij zouden het een schaap noemen. Als we het zo zouden zien. 1 jaar oud. Dat wil zeggen in de volle ongebroken kracht van zijn leven. Wel, aan die eisen moest het lam voldoen. En alleen wanneer een Israëliet schuilde achter het bloed van een volkomen mannelijk 1-jarig lam, dan zou de engel des verderfs voorbij gaan. We gaan de lijnen opnieuw doortrekken. Want wijst dit lam ook in zijn eigenschappen en in zijn geschiktheid niet heen naar de Heer Jezus Christus? Geldt voor hem niet dat hij het volkomen lam is, het volmaakte lam? Zonder enig gebrek, zonder één zondige gedachte. Zonder één zondig woord. Zonder één zondige daad. Smetteloos rein. Dat komt u in de lijdensgeschiedenis herhaaldelijk tegen. In de zaal van Caiaphas zoeken ze beschuldiging tegen de Heer Jezus. En leest u het maar na in het lijdensevangelie. Dan staat het tot 2 keer... En zij vonden niet. Voor de Romeinse Pilatus, wat zegt hij, de rechter? Ik vind geen schuld in deze mens. Het volkomen lam. Belangrijker, gemeente, als God van de hemel, de rechtvaardige God, de heilige God, voor wie geen zondaar kan bestaan en kan leven, als die God vanuit zijn heiligdom neerziet op de aarde en hij ziet de middelaar, het lam Gods, dan ziet hij een onberispelijk en een onbevlekt lam. Geen enkele zonde, volkomen voor God. Een leven van volkomen gehoorzaamheid. Niets op aan te merken. Dit offer kan Gods heilig oog behagen. Volkomen lam. En dan vanuit die tweede eis nog een keer de lijn doorgetrokken. Een mannetje, het kostbaarste dier. Ja, geldt dat ook niet voor de Heer Jezus Christus? Dat hij het kostbare lam van God is. Toen die Israëlitische man in Goossen naar zijn schaapskooi toe ging. En hij overzag zo zijn schapen. Toen zag hij er hierheen en daarheen. En hij dacht, welke zal ik nemen? En een godvrezende Israëliet zal het beste, het kostbaarste dier genomen hebben van zijn kudde. Maar het was er toch maar één. Het was toch maar een dier, een lam. Maar toen de heilige God in de stilte van de eeuwigheid naar zijn hemelse schaapskooi ging en zijn schaapskooi overzag, toen heeft hij dat ene lam wat hij had. Eén lam. Zijn eigen lieve zoon. De zoon van zijn liefde. De zoon van zijn welbehagen. Toen heeft hij zijn enige zoon genomen. En toen heeft hij hem overgegeven voor vijanden. Aan een wereld verloren in zonde en schuld. Mijn zoon, ik wil dat gij het lam wordt. Kostbare lam, want hij is het lam Gods. Hij is het allerkostbaarste dat de Vader had. En Paulus zal het in Romeinen 8 in grote verwondering schrijven. Die ook zijn eigen lieve zoon niet heeft gespaard. Voor wie, gemeente, is hij kostbaar vanmorgen? Voor wie is hij kostbaar op dit moment? U dan, die gelooft, is hij dierbaar, schrijft de apostel Petrus. Is hij kostbaar? Voor wie is hij kostbaar in deze ogenblikken? Toen ik het u net zei, gemeente, hoe wij van nature dat lam verachten. En toen ik u aanwees waarin dat bleek, was dat niet om onnodig mensen pijn te doen. Maar de Heere geven dat het ontdekkend mag zijn geweest. Dat het de wond in uw leven heeft opengelegd. Dat het heeft aangewezen wat nu de grote schuld van ons leven mede is. Maar nu een andere vraag, voor wie is hij dierbaar? Wie kan het tegenover de alwetende God? Niet voor de mensen, u hoeft het tegen mij niet te zeggen. Maar wie kan het tegenover de alwetende God betuigen? Heere, gij weet alle dingen. Ge weet dat dit lam dierbaar is voor mijn hart, voor mijn leven. Dan zult u ook weten waarom hij u dierbaar is. Toch? Dan zult u er ook iets van kunnen zeggen waarom hij u dierbaar geworden is. Zeg het eens. Voor uzelf, in uw hart. Als hij u dierbaar geworden is. Waarom is hij u dierbaar? Is hij u niet dierbaar? Omdat hij het volkomen lam is. Omdat zijn offer voor God kan bestaan. Omdat dit lam God de eer volkomen heeft toegebracht. Omdat het waar is wat we zojuist gezongen hebben met de woorden van Psalm 40. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Wat ligt er in die volmaakte gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus? Een oceaan van troost voor heel zijn kerk. Voor een kerk die er in de loop van het leven steeds meer en steeds dieper aan ontdekt wordt. Dat ze Gods wet in eigen kracht alleen maar kunnen verbreken en kunnen verpulveren. En dan die ene. Als u dat met een hart vol verdriet en vol pijn moet zien. Maar dan die ene die wet nu gedragen heeft en hem nooit uit handen heeft laten vallen. Die wet gedragen heeft in zijn hart. Die het volkomen lam is. Wiens werk voor God kan bestaan. Is hij u zo dierbaar? En als u zeggen moet, eerlijk zeggen moet, ook maar tegen de Heere zeggen moet: Heere, ik weet eigenlijk niet wie hij is. Ik weet niet waarom hij mij dierbaar zou moeten zijn. Vraag hem dan toch om zijn onderwijs. En dan het laatste wat de vereisten betreft. Wat zegt het slot van vers 5? 1 jaar oud. In de kracht. In de ongebroken kracht van zijn leven. Ja, in die ongebroken kracht van zijn leven is de Heer Jezus gestorven. Hij is niet gestorven toen hij een oude man was. Maar hij is gestorven in de volle ongebroken kracht van zijn leven. 33 jaren oud. En het is wel waar dat zijn kracht, zijn lichaamskracht afgebroken werd stuk voor stuk aan het kruis. Maar dat heeft hij vrijwillig ondergaan. Hij heeft zichzelf willen geven in de kracht van zijn leven. En hij heeft zijn leven vrijwillig afgelegd. Het geschikte lam. Nog één keer, gemeente, is hij zo geschikt voor u. Is hij zo geschikt voor u? Hebt u hem in deze eigenschappen die vanmorgen vanuit de tekst aan de orde zijn nodig gekregen? Omdat u zelf leerde ongeschikt te zijn voor God. Ongeschikt te zijn om God te dienen. Zoals een Jesaja die daar de hemelen ziet en God op zijn troon en de engelen daaromheen die dat lied zingen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En wat doet Jesaja dan? Gaat hij dan meezingen? Dan beseft Jesaja: o God, ik ben ongeschikt voor uw dienst. Wee mij, ik verga. Omdat ik een man van onreine lippen ben. En omdat ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Ongeschikt. Maar juist zo die geschikte zaligmaker nodig gekregen. Tegenover al uw wetsovertreden en tegenover al uw schuld. Die volkomen zaligmaker nodig gekregen. Tegenover, ach, al die jaren die u hebt doorgebracht in de zonde en in de goddeloosheid. En misschien wel in wat uiterlijke godsdienst, maar meer dan dat niet. Hem nodig gekregen die zichzelf nu met zijn ganse leven heeft opgeofferd. Hij wordt u nog aangeboden, gemeente. Hij wordt u nog uitgestald in al zijn liefelijkheid. In al zijn geschiktheid. Hij is geschikt om u zalig te maken. Hij is geschikt om de grootste van de zondaren van morgen zalig te maken. Dit lam van God en zijn arbeid kan voor God bestaan. Maar het is nodig, gemeente, dat zijn bloed ook gestreken wordt aan de posten van uw hart. Het is groot om van hem te horen. Het is groot om moed te vatten. Maar kijk eens naar die Israëlieten. Het bloed van het lam kon hen niet redden, zolang dat bloed nog door de aderen van dat lam stroomde. Het moest geslacht worden. Het bloed van het lam kon de Israëlieten niet redden, wanneer het alleen maar geslacht werd en zij op een afstand bleven. Het bloed van het lam moest gestreken worden. En de Israëliet moest als een doodschuldige door de bloedpoort, door die deur met bloed bestreken heen gaan. En daarin tekende hij zijn eigen vonnis. Daarin tekende hij de rechtmatigheid van zijn eigen vonnis. Daarin zei hij: o God, ik ben het waard om te sterven in de nacht van uw oordeel. En dan moest hij blijven achter dat bloed en schuilen achter dat bloed. Het geslachte lam, dat is onze laatste gedachte. En dan gaan we maar naar het slot van vers 6. En de ganse gemeente van de vergadering Israëls zal het slachten tussen twee avonden. Tussen twee avonden. De eerste avond in Israël begon om 12:00. Want dan ging de zon over het hoogtepunt heen. En de tweede avond in Israël, die was er om ongeveer 6:00, want dan ging de zon onder. En tussen die twee avonden, tussen 12 en 6, ongeveer 3:00 in de middag, dan moest het lam geslacht worden. Dan moest de Israëliet met zijn familie naar buiten gaan uit zijn huis. Dan werd dat lam en oude afbeeldingen uit het oosten leren ons hoe dat gegaan is. Dan moest dat lam op zijn rug gelegd worden. Met de poten vastgebonden omhoog. En dan werd de hals, de keel van dat lam doorgesneden. En dan vloeide het bloed. Is dat niet een heenwijzing naar een Christus die zichzelf in al zijn bereidwilligheid tussen de twee avonden, om 3:00 in de middag, precies op dat moment, wilde geven en zijn lichaam wilde opofferen aan Golgotha's kruis. Die zijn ziel wilde opofferen aan Golgotha's kruis, is hij niet de grote vervulling van dit gebonden lam dat geslacht werd. Kijk, en misschien heeft dat lam nog wel tegengesparteld, maar Christus niet. Christus heeft zijn handen uitgebreid en hij heeft de nagels door zijn handen laten slaan. En Christus heeft wel gebeden vanaf het kruis, maar geen één keer, Heere, neem me maar van het kruis af. Hij heeft zichzelf gewillig willen geven tot in de dood het geslachte lam. En zo heeft hij zijn bloed gestort. Het bloed van het kostbare lam Gods. Opdat zondaren tot dat bloed zouden vluchten. En opdat zondaren achter dat bloed zouden schuilen. Is dat voor u nu ook de grote vraag van uw leven geworden, gemeente? Ik denk aan een ontmoeting die ik een aantal jaren geleden had met een man van buiten de gemeente. Een man afkomstig uit de gereformeerde kerken. En hij was in een van de doopdiensten geweest. En hij had de preek gehoord. En toen raakten we persoonlijk in gesprek. En toen vertelde hij het over zijn oude moeder. Kleine vrouw met een groot gezin. Kinderen van de Heere ontvangen. Een moeder die altijd klaar stond voor haar kinderen en die goed was voor de mensen in haar omgeving. Die trouw onder het woord kwam, die leefde bij het woord van God. Hij zei, maar regelmatig zei mijn moeder, en dat is een van de dingen die ik het meest onthouden heb van haar. Jongens, het is allemaal niet genoeg. Daar moet bloed zijn aan de posten van mijn hart. Daar moet bloed zijn aan de posten van mijn hart. Dominee, zei die man, dat enkele woord vanuit de nood en vanuit het levend gemis gesproken van mijn moeder, dat maakte meer indruk dan al die verhalen van mensen om me heen, die soms heel oppervlakkig roemden in de kracht van het bloed van Christus. Er is bloed nodig aan de posten van mijn hart. Is dat uw leven? Er is bloed nodig aan de posten van mijn hart. En alleen dat bloed van dat geschikte lam zal me kunnen redden. Hoe dan zult u zich ook geen rust gunnen. Voordat u het weten mag. Door die bloedpoort binnengegaan. En achter dat bloed van het lam schuiling gevonden. Want achter het bloed van dat lam is er schuiling. Het wordt u vandaag nog gepreekt. Niet alleen Christus in zijn bereidwilligheid om te sterven en zijn leven te geven voor vijanden. Voor vijanden. Maar ook zijn grote gewilligheid om zondaren, om verloren zondaren zalig te maken en ze te laten schuilen achter zijn bloed. En hoe doet de Heere dat nu? Dat is onze laatste vraag eigenlijk voor vanmorgen. En dan gaan we nog even naar dat stukje van de tekst dat we hebben overgeslagen. Aan het begin van vers 6. Gaan we nog even terug naar die vader in Goshen, die Israëlitische man. Daar stond hij op de 10e dag van de eerste maand en hij zocht het beste lam uit zijn kudde uit. En moest hij dat lam dan meteen gaan slachten? Nee. Dan moest hij dat lam in bewaring nemen tot de 14e dag van die maand. 4 dagen lang moest dat lam in huis zijn en bewaard worden. 4 dagen lang, en sommige uitleggers stellen het zich ook echt zo voor, dat die vader zo'n lam dan een plaats gaf ergens in zijn huis. Of wij zouden zeggen, misschien met een hek eromheen in een hoekje van de tuin. Daar was dat lam. 4 dagen lang moesten de bewoners van het huis zich aan dat lam hechten. 4 dagen lang zagen de bewoners van het huis dat lam in al zijn lieflijkheid en al zijn onschuld. In al zijn volkomenheid. Geen enkel gebrek volkomen volmaakt. Maar in die 4 dagen wisten de Israëlieten ook nog iets anders. Straks zullen de lieve ogen van dat lam breken. Straks zal het bloed van dat lam vloeien. Straks zal dat lam een laatste stuiptrekking maken en dan zal het sterven. Om mijn zonde. Zo streng is het recht van God. Zo ernstig en zo aangrijpend is mijn zonde en mijn schuld. 4 dagen lang was dat lam daar, mag ik het zo zeggen, als een stille prediker aanwezig in het huis. 4 dagen lang predikte dat lam het recht van God en de schuld van de inwoners van het huis en de volkomenheid van dat lam en het feit dat God een weg had uitgedacht bij hem vandaan, waarin er aan het recht genoeg kon geschieden en waarin toch zondaren konden ontkomen. En dan trekken we de lijn nog 1 keer door. Toen de Heer Jezus Christus in de wereld gekomen is, is hij niet gekomen en maar direct gestorven. Dat hebben de mensen wel geprobeerd. Herodes heeft zijn moordenaarshanden naar Christus uitgestrekt toen hij nog maar een enkele maand oud was. En toen de Heer Jezus voor de eerste keer in Nazareth preekte in de synagoge, toen hebben de mensen geprobeerd hem van de steilte af te werpen in de dood. Maar het was de uren van Christus niet. Want Christus moest 3 jaren lang preken als het in bewaring gegeven lam van God, moest hij de mensen preken. Moest hij het strenge oordeel van God prediken. Moest hij het strenge recht van God preken. Moest hij de diepe schuld van de mensen preken. Moest hij zijn eigen volkomenheid en zijn eigen gewilligheid preken. 3 jaren lang was hij in zijn openbare optreden de hoogste profeet en leraar. En kijk, als er nu vandaag mensen zijn onder ons die zeggen: dominee, het is wel erg, ik weet het met mijn verstand en mijn geweten geeft me af en toe een kneep. Mijn geweten geeft me af en toe een kneep dat het niet goed is. Het is wel erg, maar ik zie het ten diepste niet. Ten diepste geen belang bij dat lam Gods. Dan wordt Christus u deze morgen nog gepreekt als het in bewaring gegeven lam Gods, die ook u nog wil gaan leren van het recht van God en van het oordeel. En dan kan het wel benauwd worden in uw leven. Dan kan het wel benauwd worden in uw leven, want dan moet u omkomen. Kan voor God niet bestaan. En hoe moet het toch? En toch, als het nou onderwijs is van het lam, dan is het toch genadeonderwijs. Als u onderwezen wordt in uw schuld, dan kan het wel steeds armer worden in uw leven. En steeds hopelozer en steeds onmogelijker aan uw kant. Maar als het nou onderwijs is van het lam, dan is het toch genadeonderwijs. En dan werkt de Heere heen, ja, naar die plaats waar het lam alle waarde krijgt voor uw schuldige ziel. En waar u mag naderen tot dat lam, mag steunen op dat lam, mag zien op het bloed van dat lam. En als een verootmoedigde, als een vernederde zondaar mag gaan door de poort, door de bloedpoort, om te schuilen achter het bloed van het lam. En als u daardoor genade ooit een plaats ontvangen hebt, zult u er dan ook blijven? Zult u er dan ook blijven? Ik weet wel, Gods kind kan zo weer in de schuld gebracht worden. Zo weer in de zonde vallen. Ook in diepe ontdekkingen en verootmoediging terechtkomen. Dat kan. Dat is ook het onderwijs en het voortgaande onderwijs van Gods geest. Maar zult u altijd weer een plaats zoeken achter het bloed van dat lam? Want alleen wanneer de Heere dat bloed ziet, dan zal hij voorbij gaan. Zoek toch geen ander middel om aan te brengen aan de posten van uw hart dan dit bloed. En achter dat bloed, dat is het laatste, is nog ruimte. Daar is nog ruimte. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, daar zijn er velen geweest in Egypte. Daar was een farao die onder de plagen uit probeerde te komen, maar geen acht gaf op het bloed. Maar daar was ook een Mozes die door het geloof het Pascha uitgericht heeft. En die zag op de diepe betekenis van al deze dingen. En Heere, geef ons nu dat ons beeld door genade in dat beeld van Mozes getekend mag worden. Wil ons, Heere, allereerst maar belangstelling geven voor deze dingen. Wil ons dieper belang geven bij deze dingen. Wil ons onderwijs schenken van dat Lam Gods dat in bewaring gegeven wordt. En zou u hem ook aan ons in bewaring willen geven als die grote profeet en leraar in ons hart, Heere. Om dat onderwijs te geven van uw recht en van uw oordeel, van onze schuld, maar ook van die enige weg van ontkoming die u hebt geopend in uw eigen lieve Zoon. En Heere, geef ons te mogen zien op zijn geslachte offerande, op zijn vergoten bloed. En geef ons te schuilen achter zijn bloed, om daar veilig te zijn. Wanneer het oordeel komt, Heere, gedenk ons, zegen uw woord. Het is uw woord, maar zou u het ook genadig willen uitwerken in ons hart, in ons leven. Breng ons vanmiddag samen. Als er dan ook veel studenten in ons midden hopen te zijn, Heere, laat hetzelfde woord maar mogen klinken. En wilt u schenken wat nodig is aan allen van ons en die ons lief zijn, om Christus willen. Amen. 136, het 11e en 12e vers. Psalm 136, vers 11 en 12. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.